Hemelse Vader, we komen zo bij u om te vragen of u ons een bijzondere boodschap wilt geven vanavond door Marco, dat de Heilige Geest zo die leiding zal nemen over uw eigen woord, heren, en dat het zo door mag dringen tot diep in het hart, dat we de boodschap mogen verstaan. En dan willen we u zo vragen, Vader, zodat u onze oren zo openen en onze ogen om te zien, onze geestelijke ogen en ons hart om te ontvangen. En Marco zo in die rust zal stellen, Vader, dat hij onder de geopende hemel mag staan en zo door mag geven wat u door hem heen tot in ieder wil doorgeven. Vader, we zeggen u dank voor de Heer Jezus, uw geliefde Zoon, dat we nu mogen rusten in het volbrachte werk. Want we weten niet waar we moeten gaan. We hebben het net gezongen, Vader, u wijst de weg. En u kent de hele weg. We danken u voor diegenen die u zo samengebracht heeft. We bidden ook voor degenen die hier niet zijn vanavond. We bidden zo uw rijke vaderhand roepen over in ieders. Vader, u weet waarom ze niet zijn. Maar we dagen ze ook op aan u. Ook Co en Leni. En de zoon. Zijn vrouw en de dochter, Vader. We dragen alles aan u op. En we bidden zo voor een rijke tijd. Zodat ze ook met elkaar mogen optrekken. Elkaar mogen verfrissen. Maar dat u het middelpunt zal zijn ook daarin. Vader, we zien uit wat u vanavond, hier en overal en daar, ja, zal doen, Vader, en dat die Heilige Geest zo door mag dringen, dwars door alles heen. Wij zeggen u dank, in Jezus' naam. Amen.
Amen. Het thema van deze Bijbelstudie is de liefde van God, heb ik begrepen. Ik volg deze studie zelf niet. Maar de liefde van God, als je erover nadenkt, dat heb ik natuurlijk gedaan in de voorbereiding. Ja, dan ga je toch denken, wat moet ik daarover zeggen? Wat kan ik vanuit mijn eenvoudige menselijke ervaring en beleving nou zeggen over de liefde van God die onpeilbaar diep is? Eigenlijk staan er helemaal geen woorden voor. En dit is het echt, zoals ook net hebben gehoord van Wim, kijk wat de Heer onszelf wil onderwijzen. En gaan er zijn oneindig diepe liefde. En het is al een heel belangrijk iets om te weten dat God ons lief heeft. En ik wil eerst met u gaan naar Romeinen 5. Daar vinden we ook iets over de liefde van God. En ook over de genade waar we net over gezongen hebben. Romeinen hoofdstuk 5. Ik heb zo'n aantal gedeelten waar ik met u doorheen wil vanavond. We zullen hier beginnen. Ik heb de oude vertaling meegenomen, de Statenvertaling. Romeinen 5, vanaf vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Dus niet door eigen werken. Dat is een zin die je zo makkelijk leest. Gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Maar diep in ons hart zit toch iets van, ik moet toch zelf iets toevoegen aan die zaligheid. Het is heel moeilijk voor een mens om te leven in geloof. Om te leven uit genade. Ik heb dat vandaag ook weer een beetje ervaren. Ik heb bij mijn schoonouders vandaag geklust. Er moest een hoop zwaar werk worden gedaan. En ik dacht, ja, ik vind het fijn om dat te doen, want ze hebben ook veel voor mij gedaan. Dus ik kan nu wat terug doen. Nou, en ik zei, ja, dat is mooi, maar eigenlijk is dat een hele wettische gedachte. Je krijgt iets en je wil daarvoor iets terug gaan doen. Dat is in het menselijke zo en dat is op zich in het menselijke natuurlijk goed, dat we elkaar wederzijds helpen. Maar als we dat tegenover de Heer doen, dan is het natuurlijk helemaal niet goed. Want wij kunnen helemaal niets doen voor God. Ja, we kunnen onszelf overgeven aan Hem. We kunnen ons overgeven aan Zijn liefde. Zodat Hij door ons zijn leven kan. Maar als ik nou ga zeggen van nou, ik ga nou goede werken voor de Heer doen, want daar is hij dan blij mee. Ja, dat werkt niet. We zijn gerechtvaardigd uit het geloof. En de rechtvaardige zal leven uit het geloof. En dat is iets wat voor ons heel moeilijk is. En dat laat ook de lied van God zien. Hij verwacht niet iets van ons. Hij heeft alles zelf voor ons gedaan. Gerechtvaardigd uit het geloof. En dan hebben we vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door welke we ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan. Dus we staan in genade. En dan hebben we een toeleiding. Als het ware een weg naar die genade toe. En die weg daar naartoe, dat is het geloof. En dat laat mij toch ook een beetje zien. Die genade waar we in staan, daar leven we eigenlijk niet automatisch uit. We zijn toch een beetje zoeken. En ik denk dat het ook te maken heeft met dat wettische wat we hebben. Dat we toch proberen om iets te doen om die genade van God te verdienen. Maar hier staat, de weg naar die genade is een weg van geloof. En dan gaat het erom, besef we nou dat we in die genade staan. Ik heb een mooi voorbeeld gehoord destijds van een schip. Dat was heel lang onderweg geweest. En het drinkwater was op. Nou, als het water op is, dan heb je echt een probleem. Zonder voedsel kun je best een tijdje doorgaan, maar zonder water kun je echt niet verder. En op een gegeven moment zagen ze een ander schip en ze liepen naar dat andere schip van help, we hebben geen drinkwater. En vanaf dat andere schip kwam het antwoord. Je vaart in de Amazone, in de monding van de Amazone. Je hebt nergens zoveel vers drinkwater als hier. Je kunt het gewoon opscheppen. De mensen stierven van dorst, terwijl het water wat ze nodig hadden voor het opscheppen lag. En is dat ook vaak niet zo in ons leven? Dat we zo in geestelijke moeite leven, geestelijke droogte leven, terwijl we staan in de genade die God ons uit genade gegeven heeft. En door het geloof kunnen we dat zo aannemen. Maar het geloof, het is moeilijk. Ik worstel er zelf ook mee. Het enige wat we hoeven te zeggen, Heer, u heeft het alles gegeven. U bent mijn hulp, u bent mijn kracht. Ik vermag alle dingen in u. Heer, dank u wel. Dat is het geloof. U heeft het gedaan. Ik zie het niet, maar dat geeft niet. Het gaat erom dat ik het zie. Het gaat erom, de Heere zegt wat. En doe ik dan wat de Heere zegt? Geloof ik wat de Heere zegt? Wat hij allemaal voor mij klaargemaakt heeft? Geloof ik dat en neem ik dat aan? Niets. Hoe kom ik daar? Wat kan ik doen om daar te komen? Ik heb jaren zo geleefd. Ik heb er vanmorgen nog aan gedacht. Jaren geleefd dat ik moet zalig worden, maar ik weet niet hoe. En wat moet ik doen? Ik heb van alles gedaan. Van alles gedaan om zalig te worden. Ik hoorde elke zondag hoorde ik de wet. Dacht van, nou, ik moet dit laten. Ik moet dat laten. Ik moet dat gaan doen. Werkte dat? De verkeerde kant op, inderdaad. Het gaat de verkeerde kant op. Het werkt een frustratie uit. En God zegt, ik heb alles al gedaan. Mijn zoon is voor je gestorven. Al 2000 jaar geleden. En het enige wat jij mag doen, het enige wat je kunt doen, het enige wat je hoeft te doen, is aannemen. Maar niet alleen aannemen onze zaligheid, maar ook alles wat erbij hoort. Er staat een mooie tekst in 2 Petrus 1. Gelijk om zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft. We hebben alles gekregen. Alles wat we nodig hebben. Waar? In de Heer Jezus. En hoe? Door het geloof. Heer, dank u wel. U heeft alles gedaan. Ik sta voor een taak die ik niet aan kan. Ik sta voor een probleem wat ik niet aan kan. Niet één probleem zelfs. Talloze. Eén probleem is opgelost, dan komen er twee voor terug. U herkent dat misschien wel. Ik kan het niet aan. Nee, dat is ook niet de bedoeling dat jij het aan kunt. Het is de bedoeling dat we alles in de hand van de Heere leggen. Werp al uw bekommernis op mij. Daar word ik vaak aan herinnerd. Al uw bekommernis. Gewoon werpen op mij. En ik zal een uitkomst geven. Dat is geloof. Niet zelf gaan doen. God heeft in zijn liefde alles voor ons gereed gemaakt. En wij mogen dat zo aannemen. En dat moeten we leren. Gewoon aannemen. En loslaten al het zelf doen. We staan in genade en we roemen, ik ben nu weer bij vers 2, in de hoop der heerlijkheid Gods. En nu komt er eigenlijk een beetje een navers. Ik zou het liever overslaan eigenlijk, maar ja, het staat er. Je zou er omheen kunnen lezen, maar dat doen we niet. En niet alleen dit, maar we roemen ook in de verdrukkingen. Wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. Dit hoort erbij in het leven van het geloof. Verdrukkingen. Moeite. Tegenslagen. Het is niet alleen roemen in de heerlijkheid, maar ook in de verdrukkingen. En ik vind het eigenlijk heel bijzonder dat Paulus zegt, ik roem daarin. Dus hij zegt van, ja, die verdrukking, ja, die neem ik dan maar op de koop toe. Dat hoort er nou eenmaal bij. Nee, hij roemt erin. Dat is heel bijzonder. Dus hij is blij met die verdrukkingen. Hij kijkt er als het ware naar uit. En waarom is dat? Verdrukking hebben we nodig. Als je denkt aan het volk Israël. In Deuteronomium 32 lees je erover. Als ze gezegend werden door God. Als ze alles hadden wat ze maar wilden. Als het ze voor de wind ging. Als de veestapel groeide. Als het met de landbouw goed ging. Als er vrede was, dan zou je denken, dan loven ze de Heer, dan danken ze de Heer, dan is er een geestelijke groei en opwekking. Maar was het zo? Het tegenovergestelde. En daar kunnen we van leren. Lees in Romeinen 10, al die dingen over het volk Israël, al die geschiedenis van Israël zijn geschreven tot onze lering. En wat we in die mensen zien, en het is soms heel pijnlijk, heel schokkend, daar kunnen wij van leren. En wat leren we daar? Als het altijd maar goed met ons gaat. Als we nou altijd maar krijgen wat we willen. 5 keer per jaar vakantie. Een geweldige woning. En een rustige buurt. Dat zou mijn ideaalbeeld toch wel zijn. Heerlijk. Dat heb ik nu niet. En dan zei ik als Heer, dat zou toch eigenlijk veel beter zijn. Dat zou toch veel beter zijn. En toen zei de Heer van nou, kijk eens naar het volk Israël. Die hadden het ook zoals ze het wilden. En kijk eens hoe het ging. Het ging helemaal niet beter. Het werd één grote ramp. Een geestelijke neergang. En God moest problemen sturen. Om ze weer een beetje terug te krijgen tot zichzelf. En God moet ook ons moeite sturen. Hij moet ons verdrukkingen sturen. Waarom? Omdat het voor onze geestelijke groei goed is. Ja, hoe vervelend dat ook is. En het is vervelend. Tenminste, ik vind het vervelend. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Maar het is nodig. God gebruikt die verdrukking om ons naar hem toe te drukken. Steeds dichter naar de plaats waar hij ons hebben wil. En dan gaan we soms tegenspartelen. Maar dan zegt hij, werp al je bekommernissen maar op mij. En dan zorgt hij. En dan brengt hij ons op de plaats waar hij ons hebben wil. Ik heb het voorbeeld wel eens meer gebruikt in Maassluis. We zijn gemaakt van stof. Misschien dat we daar zo nog even naar kijken. We zijn gemaakt van stof. Voor de scheikundige onder ons, gemaakt van koolstof. En wat gebeurt er als je koolstof onder de hoge druk zet? En dan wordt het ordinaire koolstof wordt een diamant. En daar is God mee bezig. Hij gebruikt die verdrukking om van ons diamanten te maken. Zo vormt hij het beeld van de Heer Jezus in ons. Dat is een heel mooi beeld wat de natuur ons geeft. Verdrukking, dat geeft niet een pijnhoop. Nee, dat geeft juist iets heel kostbaars, iets heel moois. En wij zijn kostbaar in Gods ogen. We zijn kostbaar in Gods ogen. God heeft zoveel over gehad. Omdat hij ons lief had. Maar daar komen we zo wel op. Niet alleen dit, maar we roemen ook in de verdrukkingen. Weten dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, oftewel geduld, volharding. Die verdrukking die werkt. En die werkt omdat de Heilige Geest daarmee werkt in ons leven. En hij werkt geduld uit, hij werkt bevinding uit. En door de bevinding leren we hem weer kennen. Dat is heel apart. Nou, we leren God juist kennen in de moeite. Als je kijkt naar landen waar christenen ernstig vervolgd worden, dan zie je dat juist daar mensen heel dicht bij de Heer leven. Dat ze Ja, veel meer van de Heere weten dan wij. Hoe komt dat? Juist door die verdrukkingen. Ze leren hem kennen. Dat is de bedoeling, dat we God leren kennen. En die bevinding, dat kennen van God, dat wekt weer hoop uit. Nou, dat hoop is niet iets van, nou, ik hoop dat het ooit goed komt. Dat zeggen mensen vaak. Ik hoor het regelmatig om me heen. Ja, uiteindelijk komt het toch allemaal wel goed. Maar dat zijn mensen die geloven niet, die dat zeggen. Dus dan komt het uiteindelijk niet goed. Ze hebben een hoop die beschaamd gaat maken. Als ze niet tot de Heer Jezus komen. Dat is niet de hoop die hier bedoeld wordt. De hoop die hier wordt bedoeld is het eindpunt van het geloof. Dat is onze hoop. Daar staan we op. We geloven iets. En dat gaan we uiteindelijk zien. We gaan het nieuwe Jeruzalem zien. We gaan de straten van goud zien en we gaan erover lopen. We gaan wandelen met de Heer Jezus langs de rivier van het levend water. Dat is onze hoop. Dat is ons uitzicht. En die hoop die beschaamt niet en het wordt uitgewerkt juist door de moeite heen. En het is een heel kostbaar iets. Peter spreekt erover, dat is kostbaarder dan goud. Nou, dan zeg ik op mijn beurt, ja, wat is er dan zo kostbaar aan dat het geloof beproefd wordt? Dat moet ik ook geloven. Want dat zegt God. God zegt, de beproeving van je geloof is kostbaarder dan goud. En Jacobus zegt, het is iets wat een zaak van enkel vreugde is. Dat is wat. Alle dingen zitten tegen. En je zegt, van, nou, ik zou toch eigenlijk wel eens iemand willen die even een hand om mijn schouder legt. En dan zegt Jacobus, nou, dat is een zaak van vreugde, waar maak je druk om? Al die moeite een zaak van vreugde, Wim. Dat is dan niet te geloven. Maar dat is wel iets wat we moeten geloven. En als we dat nou werkelijk gaan geloven, dan gaat dat een ander licht op de zaak werpen. Maar dat gaat niet 1, 2, 3. In ieder geval niet bij mij. We mogen gewoon eerlijk zijn. Maar ik zie wel dat de Heer daarmee bezig is. Gewoon aannemen wat Hij zegt. Dat geeft een rust. Dat geeft een vrede. De hoop beschaamt niet. En waarom niet? Omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Een beetje een kritische omschrijving. Ik heb er veel mee geworsteld. Wat betekent dat nou precies? De hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in mijn hart is uitgestort. Maar ik denk dat dat gewoon heel simpel dit betekent. God heeft ons de Heilige Geest gegeven. We hebben het er zonder genaald ook even, maar sluis even over gehad. Die geest is ons gegeven als een onderpand voor onze erfenis. God heeft ons beloofd, je bent een erfgenaam. Een erfgenaam van de Heer Jezus. Je hebt alles gekregen wat van hem is en hij heeft alles gehad. En om dat te bewijzen, geef ik je mijn Heilige Geest. En dat is de zekerheid dat we eens zullen zien datgene wat hier beloofd wordt. En het is zo mooi dat God die zekerheid geeft. Ik wil die nog even een stukje verder lezen en dan komen we op die zekerheid terug. Vers 6, want Christus als wij nog krachteloos waren, is te zijne tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Dat is een beetje een ouderwetse opmerking. Voor een rechtvaardige zou je niet snel iemand vinden die daarvoor wil sterven. Voor de goede zou mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar we waren niet goed, we waren zondaars. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Dus wij waren lijnrecht het tegenovergestelde als wat God is. Ik ben alles wat God niet is en God is alles wat ik niet ben. Hij is volmaakt, hij is rein, hij is heilig, hij is liefde. Hij is volmaakt en ik ben dat niet. En u bent dat ook niet. Dat is wat het woord zegt. En heeft God zijn zoon voor zulke mensen gegeven. En hier staat hij bevestigt zijn liefde. Jegens ons. Of in de andere vertaling staat hij bewijst zijn liefde. God bewijst. God bewijst heel veel dingen. Toen ik een jaar of 16 was, las ik een boek. Dat had ik van een oom gekregen, geleend. En het heette Geen geloof zonder bewijs. Het boek heeft een hele verandering in mijn leven gebracht. Niet dat het me dat gelijk tot de Heer gebracht heeft, maar het heeft wel op bepaalde manier mijn ogen geopend. Het boek was geschreven door een journalist, een Nederlands journalist, die met pensioen was. En die verveelde zich en die dacht van, kom, laat ik de Bijbel eens gaan bestuderen. Je moet toch wat, tenslotte, met je vrije tijd. En die man heeft 3 jaar lang de Bijbel bestudeerd en die is tot geloof gekomen. En die heeft een boek geschreven met een behoorlijk pittige intro, waarin hij vreselijk afgeeft op de kerken. Hij zegt, de kerken die zeggen maar dat het een kwestie is van geloven, het is niet te bewijzen. Hij zegt van, ze zitten er helemaal naast. De Bijbel staat vol met bewijzen. En dat is zo. God bewijst voortdurend dat zijn woord de waarheid is. Ik heb ook in die tijd veel andere boeken bestudeerd. Ik heb de Koran gedeeltelijk gelezen. Ik heb Indische godsdienstige literatuur gelezen. En als je die stukken bekijkt, dan zitten heel veel mythen in. Er zit soms wat geschiedenis in, maar er zit heel veel omheen wat gewoon niet klopt. Wat ook helemaal niet traceerbaar is. En als je dan de Bijbel neemt, dan zie je daar een geschiedenis die niet te weerleggen is. Dat is een heel belangrijk verschil met de andere heilige boeken die er zijn. En dan heilig even tussen aanhalingstekens. De Bijbel is traceerbaar en ook de hedendaagse archeologie laat steeds weer zien datgene wat in de Bijbel gelezen wordt, dat wordt bevestigd. Ze hebben allerlei nederzettingen gevonden van volken die in de Bijbel geschreven worden. Dus je kijkt naar de profetieën over de Heer Jezus. Dat zijn er heel veel. Die zijn allemaal vervuld in de Heer Jezus. Dat is een heel duidelijk bewijs. En de Heer Jezus is ook een historisch persoon. Die heb ik nooit, ik heb tenminste nooit gehoord dat iemand zegt van ja, de Heer Jezus dat is om ons, die bestaat helemaal niet. Dat is niet te ontkennen. Want niet alleen de apostelen hebben over hem geschreven. Ook Flavius Josephus, een Joods geschiedschrijver die geen christen was. En ook een Romeins geschiedschrijver hebben geschreven over de Heer Jezus. Ze hebben laten zien, hij is inderdaad de man zoals we dat in de Bijbel terugvinden. Iemand die wonderen deed, een bijzonder persoon die gestorven is aan een kruis. Dat is een bewijs. De Bijbel zit helemaal vol met bewijzen. Het is niet zo van, nou, we hebben die boeken en we geloven dat, maar ja, we kunnen ons zussen. Nee, het is een boek van bewijs. God bewijst voortdurend zichzelf. Dat is ook het Pinkster het geval. We hebben pas Pinkster gehad en met Pinkster zag je dat er heel veel wonderen en tekenen waren. En waar waren die voor? Als je even met me opstaat, Markus 16, dan vinden we daar een antwoord. Markus 16, het laatste gedeelte. Dat kan ook veel verwarring wegnemen die er is in sommige kringen. En ik lees even vanaf vers 15, dus Markus 16 vanaf vers 15. En hij zeide tot hen, gaat heen in de gehele wereld, predik het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En degene die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen ze spreken. Slangen zullen ze opnemen en al wat er is dat ze iets dodelijks zullen drinken, het zal hen niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij, uitgegaan zijnde, prediken overal. En de Heere werkte mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Dus hoe zat het met de tekenen die de apostelen deden, die we opgetekend vinden in het boek Handelingen? Het waren bewijzen namens de Heilige Geest dat de apostelen de waarheid spraken. De Heer Jezus zegt in Johannes 14, en hij zegt het ook op andere plaatsen, zowel tegen de discipelen als tegen de fariseeën, als jullie naar mijn woorden niet geloven, geloof dan de werken die ik doe. Want ik doe de werken van mijn Vader, die heeft nooit eerder iemand gedaan, en dat klopt. De Heer Jezus genas de zieken, hij maakte de blinden gezond, hij liet de doven horen. En dat was in het Oude Testament incidenteel, wat is het geval bij sommige profeten, maar heel incidenteel. De Heer Jezus deed het, als ik het zo mag zeggen, op grote schaal. En hij zegt, dit zijn de tekenen van mijn Vader die ik doe en die heeft nog nooit iemand eerder gedaan. En hij zegt in Johannes 14, jullie zullen dat ook doen. Jullie zullen meerdere tekenen doen dan ik, want de Heilige Geest komt. Nou, waar was dat voor? Zodat de mensen konden weten dat de apostelen die deze tekenen deden en die hun leer over de Heer Jezus verspreidden, dat het de waarheid was. Ze hebben dit een heel duidelijk bewijs. Nou, en ik heb vroeger op de rechtbank zelf veel getuigenverhoren gedaan, dus ik weet een beetje hoe het met het bewijs zit. Er komt een getuige, die wordt beëdigd, die doet zijn verhaal, wordt opgeschreven. Alle partijen zijn aanwezig, die kunnen hun vragen stellen. En aan het einde wordt het verhaal nog eens een keer helemaal voorgelezen. Iedereen het ermee eens? Ja, dan wordt het getekend. En dan is het recht geldig. Als dan die rechter weken later een vonnis gaat schrijven, dan zegt hij niet van, oh ja, we hebben hier getuigenbewijs van Wim van Vliet. Noem maar even iemand. Nou, Wim moet maar even op komen draven en die moet zijn verklaring weer afleggen. Nee, dat hoeft niet, want die verklaring van Wim van Vliet, die staat op schrift. En die is getekend en dat is een bewijs. Zo hebben ook wij een bewijs, het boek Handelingen. Het schriftelijk bewijs van God dat de apostelen de waarheid spraken. Dat het Nieuwe Testament dus de waarheid is. Gods waarheid. God bewijst. Dat laat dus ook zien dat het in deze tijd niet meer nodig is dat ik met tongen ga spreken tegen jullie. Of dat ik hier een zieke ga genezen of wat dan ook. Dat kan best nog maar eens gebeuren als dat nodig acht door de Heilige Geest. Maar niet op grote schaal zoals het vroeger het geval was. Het had toen het doel dat het een teken was, een bewijs dat de apostelen de waarheid spraken. En dat is als zodanig nu niet meer nodig. De geest heeft nu andere gaven. Dat even over de tekenen. Ik denk dat het goed is dat we zien dat wij niet zomaar een boek hebben waar we in geloven, maar we weten eigenlijk niet waarom. God bewijst zichzelf. Het is niet zomaar een boek wat we hier hebben. Hij bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. En dan wil ik eens met u gaan naar het begin van de Bijbel. Het is altijd goed om eens naar het begin te gaan. Ik weet niet of u wel eens vaak overnieuw begint in de Bijbel. Maar het begin is heel belangrijk. Vooral het begin van de Bijbel is heel belangrijk. Want ook daar zien we al Gods liefde. In de schepping. Ik wil eerst het eerste vers met u lezen. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Dan krijgen we het hele scheppingsverhaal. Maar eigenlijk hoort hier een vers achter. En wat helemaal achterin de Bijbel staat. Dat is in Openbaring 13. Openbaring 13 vers 8. Het gaat over het beest wat in de grote verdrukking zal regeren. En dan staat in vers 8. En allen die op de aarde wonen zullen hetzelfde, het beest, aanbidden. Welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams. Dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Of geslacht vanaf de grondlegging der wereld. Dat geeft toch een beetje een ander licht op het scheppingsverhaal. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Het lam dat geslacht is vanaf de grondlegging van de wereld. Het kruis en de schepping wordt hier bij elkaar geplaatst. Als we deze twee versen naast elkaar zetten. En als je dan bedenkt. Waarom is God ooit aan die schepping begonnen? Als hij wist dat het hem zoveel gekost heeft. Ik zou mezelf al twee keer bedenken. Ik zou mezelf wel 10 keer bedenken. Het heeft de Vader zijn zoon gekost. Ik heb zelf geen kinderen, dus ik weet niet wat het is om een zoon te hebben. Maar als je bedenkt wat het is dat je zoon aan een kruis genageld wordt. Gegeeseld wordt, een afschuwelijke marteling. Dat is enkel maar het aardse lijden. Dan te bedenken dat al de zonden van ieder mens op hem gelegd zijn. Door de Vader. Dat de Heer Jezus een eeuwigheid van lijden. Een eeuwigheid van smart voor een ieder van ons. Persoonlijk gedragen heeft. Het is niet iets wat de Vader en wat de Zoon en wat de Heilige Geest hebben uitgewerkt na de schepping. Van oh, nu is het misgegaan. Nu moeten we een verlossingsplan bedenken. Nee, dit is al voor de grondlegging van de wereld uitgedacht. vraag me dus af, wat heeft God gedaan voor de schepping? Dan kan ik daar natuurlijk geen duidelijk antwoord op geven. Maar ik geloof wel dat zij bezig zijn geweest om de schepping uit te werken. En dat ze bezig zijn geweest om de verlossing uit te werken. Want God is een God van voorbereiding. Vroeger dacht ik van, nou ja, God heeft op een gegeven moment gedacht van, nou ja, laten we eens een schepping gaan maken. Maar ja, zo werkt het niet. Als je kijkt hoe complex alles in elkaar zit. En als je kijkt hoe God werkt in deze wereld, dan geloof ik, God is heel lang bezig geweest. Een eeuwigheid bezig geweest om alles uit te werken. Ik denk er soms wel eens aan. Ik zeg iets. En dat heeft gevolgen voor mensen. Mensen gaan daar gedachten over hebben. Misschien zondige gedachten. Misschien heb ik ze beledigd en zijn ze daarom boos. Dat heeft bij hun ook weer gevolgen. En dat gaat ook weer verder. Dat ik hier een Bijbelstudie geef, dat is een gevolg van dingen die ik vroeger heb meegemaakt. De dingen die ik zeg zijn een gevolg van de boeken die ik gelezen heb. Van de mensen die ik gesproken heb. De mensen die ik gezien heb. En het heeft ook weer gevolgen voor jullie. En God overziet al die gevolgen. Moet je eens voorstellen wat een ontstellende wijsheid van God dat moet zijn. Om al die verschillende reacties van mensen. En dat zijn de talloze. Om dat zo te leiden dat hij precies tot zijn plan komt. Ik vind het onvoorstelbaar. En dat niet zo voor 5 minuten. Wij zouden nog geen 2 seconden volhouden. Maar al 6000 jaar. Miljarden mensen. Nu op dit moment. En hoe ver zijn we ons voorgegaan? Al die reacties. Al die heersers. Al die volkeren. God heeft dat allemaal in zijn hand. En het loopt precies. En als je de Bijbel leest dan zie je dat. Het loopt precies zoals hij het gepland heeft. Wat een ongelofelijke wijsheid van God. En wat een voorbereiding. Maar ook wat een liefde. Dat de Heer Jezus doorgegaan is. Als we 1 bladzijde verder gaan. Dan wil ik met te lezen vers 26 en 27. We zijn er bij de 5e dag aangekomen. Bij de 6e dag. En tot nu toe is er eigenlijk nog geen probleem. De aarde is geschapen. De planten zijn geschapen. De dieren zijn geschapen. Van de dieren heeft God geen last gehad. Maar nu gaat God de mens scheppen. En de beschrijving op zich vind ik hier al heel bijzonder. Als je even het vers ervoor kijkt. Vers 24. En God zeide, de aarde brengen levende zielen voort. Naar haar aard. En als je terug gaat, zie je het ook steeds. God zeide. Maar hier. God zeide, laat ons mensen maken. Hier is een overleg. Laat ons. Voor zover ik even nu herinner, staat er nergens in de Bijbel dat God zegt laat ons. Het staat alleen hier. Al de 3 personen van God zijn hier heel intensief bij betrokken. We gaan mensen maken. We gaan mensen maken naar ons beeld. Maar het gaat ons heel veel moeite kosten. Het gaat ons heel veel pijn kosten. Het gaat ons alles kosten. Want dit gaat helemaal mis. Het gaat volledig de duisternis in. En we kunnen het alleen oplossen. Als we dit zelf dragen. Als de Vader zijn Zoon geeft. En als de Zoon zichzelf geeft. Om al die moeite. Al die moeite, al die pijn, al dat verdriet. Al die zonde om dat te dragen. Om dat weg te dragen. En het kost de Heilige Geest alles. Om bij die mens te wonen. Die mens eerst tot de Heer Jezus te leiden. Wat een moeite kost dat. Ik weet niet of u de Heilige Oorlog wel eens gelezen hebt. Een boek van John Bunyan. Ik hou nogal van boeken van John Bunyan. In ieder geval van de Heilige Oorlog en de Christenreis. Maar als je die boeken leest, de Heilige Oorlog, dan zie je wat een geweldige tegenstander van de mens is. Hij heeft dat heel goed beschreven. Echt als een slagveld. Een stad mensenziel, die belegerd wordt door het leger van God om die mens terug te veroveren. En die mens doet er alles aan. Werkelijk alles om God buiten te houden. De stad heeft 5 poorten. Naar de zintuigen. De oogpoort, de oorpoort, de mondpoort. De gevoelspoort. En nog een die ik zo gauw niet kan herinneren. Maar al die poorten worden met alle macht gebarricadeerd. Om dat woord van God buiten te houden. om God buiten te houden. En dan het werk van de Heilige Geest om door te gaan. Ongehinderd, uit zoveel liefde, doorgaat om die hardnekkige mens, die compleet tegen God is, om die toch voor hem terug te winnen. Wat een overgave. Wat een liefde van de Heilige Geest. Laat ons mensen maken. Ja, zullen we dat doen? Dit gaat alles kosten. En toen moest u denken aan wat er staat in Hebreeën 12. Dat de Heer Jezus voor de vreugde die voor hem lag, het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Er ligt een vreugde voor hem. En er ligt ook een vreugde voor ons. Ja, nu kunnen er verdrukkingen zijn, maar er ligt een geweldige vreugde voor ons. En God heeft dat gezien. En hij vond het zo mooi. Hij had ons zo lief. Dat hij dat alles dragen wilde. En dat hij verder is gegaan. Vers 26 dan. God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld. Naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde. En over al het kruipende gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij ze. Maar ook viel daar zomaar op van de week. Als in het Hebreeuws iets herhaald wordt, dan geeft dat een nadruk aan. Wij zouden er een streep onder zetten, of we zouden een accentstreepje zetten, maar in het Hebreeuws werd het dan herhaald. En hier wordt het 3 keer herhaald. Wij zijn geschapen naar het beeld van God. En vind ik dat belangrijk? Dat ik geschapen ben naar het beeld van God? Want dat ik dat beeld me kwijtgemaakt. Als ik dit zo lees, dan denk ik, ja, God vond het geweldig belangrijk. Hij heeft de mens gemaakt naar zijn beeld. En wat heeft de mens gedaan? Die heeft het beeld weggeworpen. Die heeft het beeld veracht. Door de zon is de mens het beeld kwijtgeraakt. Dat kunnen we lezen in hoofdstuk 5. Daar kunnen we ook even kijken. Hoofdstuk 5 van Genesis. Vanaf vers 1 tot en met 3. Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Nu hebben we weer dat de mens geschapen is naar het beeld van God. Man en vrouw schiep hij ze en zegende ze en noemde hun naam mens ten dagen als zij geschapen werden. En Adam leefde 130 jaren en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld. Dat is een hele trieste tekst. Geschapen naar het beeld van God. En dan 130 jaar later, hij krijgt een zoon. Hij had al zonen daarvoor gehad. Een zoon naar zijn beeld. Een zondaar. De mens is het beeld van God kwijtgeraakt. Want een verdriet moet het zijn geweest van God. Die zoveel heeft gegeven voor de mens. Die heeft alles gegeven. Als je hoofdstuk 2 leest van Genesis, dan zie je God heeft werkelijk niets teruggehouden. Hij heeft een geweldige woning gemaakt voor de mens. Een paradijs. Van de week heb ik lekker in de tuin gezeten en denk van ja, het moet er eigenlijk geweldig zijn om buiten te wonen. In deze tijd kan het niet, want het klimaat is daar niet meer geschikt voor. Het klimaat was daar ideaal. Het was volmaakt, alles was volmaakt, dus ook het klimaat was volmaakt. Lekker buiten, heerlijk, in een paradijs. Een tuin die God zelf heeft aangelegd. God heeft zich vernederd tot een tuinman. Voor zijn geliefde schepping. Ziet u dat voor u? Zomaar het zo mooi om dat gewoon eens te bedenken hoe God is. God in de tuin aan het werk. Ik vind het een geweldig iets om dat te beseffen. Dat God zich zo vernedert. Dat hij zo, misschien een rabot, dat hij zo gewoon is. Tegelijkertijd zo hoog verheven. Dat hij zo, toch zo gewoon bezig is. Zo liefdevol. Zo om bij ons te zijn. Om in gemeenschap met ons te leven. En dat is zijn verlangen, dat we met hem in gemeenschap leven. Als je leest in het boek Hooglied, dan zie je hoe verlangend de Heer is. Want hij springend als een hert over de heuvel naar u toe komt rennen. Van kom, laten we naar buiten gaan. Laten we in de weilanden genieten van de vogels. Zo komt God naar u toe. Zo verlangt hij naar de gemeenschap met u. Zo groot is zijn liefde. U kunt het haast niet geloven. God naar mij verlangen. Ik heb wat van mezelf gezien. En dan kan me niet voorstellen dat God naar mij verlangt. Ja, zo God die mij volmaakt. Al die vaardigheid die jij ziet van jezelf. Die zie ik niet meer. Die heb ik weggedaan. Dat is ook moeilijk te geloven. Als je jezelf wat meer leert kennen. En dan geloven dat God van je houdt. Maar God houdt van ons. En zeg, je bent volmaakt in Christus. Al die moeilijke dingen die je van jezelf ziet, geef die maar gewoon aan mij over. Ga er niet over lopen tobben. Er is een ander die daar een vreugde schept als je erover tobt. Maar God schept daar geen vreugde in. En zeg, geef het aan mij. Kom gewoon in de gemeenschap met mij. Kom uit die rotspleet. Kom met mij mee. Ik wil je zoveel geven. Ik wil je zoveel laten zien. Ik wil je hart vervullen. Ik wil bij je zijn. Mooi om zo God te leren kennen. Zo liefdevol. Zo neerbuigend. Maar als we denken aan de liefde van God, dan kun je eigenlijk ook niet om Jesaja 53 heen. Dat is zo'n mooi hoofdstuk. Laten we daar tenslotte ook nog naar kijken. Jesaja 53. Een heel mooi, diep hoofdstuk. Wat ook weer iets van ons laat zien. Het is dan weer minder mooi. Maar ook die minder mooie dingen van onszelf die de Bijbel laat zien. Zijn niet bedoeld om ons neer te drukken. Niet bedoeld om ons depressief te maken. Maar ze zijn bedoeld dat we juist al die dingen overgeven aan hem. En niks van onszelf gaan verwachten. Toen zijn wij begonnen. We willen graag iets doen voor God. Maar dat kan niet. Wat we kunnen doen is al die dingen van onszelf. Al die moeilijke dingen. Al die nare dingen die we aan onszelf herkennen. Al die karaktereigenschappen waar je toch zo graag vanaf wilt. En waar je absoluut niet vanaf kunt vanuit jezelf. Dat je het allemaal aan hem geeft. Dat hij ervoor zorgt. Dat is de bedoeling. Dus ook een hele trieste openingszin hier in Jesaja 53. Jesaja is best een hele, een opbeurende prediker moet ik zeggen. Als je het vergelijkt met Hosea, dat is alleen maar klaagzang. Het begint heel mooi, de liefde van God, maar daarna is het eigenlijk hoofdzakelijk oordelen. Maar als je Jesaja leest vanaf vers 50, of van hoofdstuk 40, dan dat is toch geweldig. Zoveel bemoedigingen zitten erin. Als je je niet goed voelt, dan moet je Jesaja vanaf hoofdstuk 40 lezen. Het is zo vol met bemoedigingen. Dan zou je zeggen, van, nou ja, daar staan de mensen toch voor open. Dat horen ze toch graag. Wie heeft onze prediking geloofd? Zegt hij hier. Ik heb zoveel mooie dingen gezegd. Maar ze hebben het niet geloofd. Zoveel bemoedigingen gegeven. En ze hebben het niet geloofd. Ik heb zoveel van de Heer Jezus laten zien. Was het nog bedekt in die tijd. Maar zoveel waar het volk naar uit kon kijken. En ze hebben het niet geloofd. De Heer Jezus zei tegen de emmersgangers, onverstandige en tragende van hart om te geloven. We zijn traag van hart om te geloven. Maar de Heer wil ons daar wel bij helpen. Overgave aan de Heilige Geest. Zodat hij ons verder leiden kan. En ik bid ook vaak wat die man met het maanzieke jongetje bad. Heer, kom mijn ongelovigheid te hulp. Ik heb echt hulp nodig. Maar God zegt, ik help je. Jesaja 41 vers 10. Vrees niet, ik help u. Ik ondersteun u. Met mijn heilrijke rechterhand. Geweldige wetenschap. Geholpen en ondersteund door de God. Voor wie niets onmogelijk is. Maar wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit een dorre aarde. Je ziet hier eigenlijk al een beetje iets wat in Johannes 12 ook staat. Tenzij het tarwegraan niet in de aarde valt te sterven, brengt het geen vrucht voort. Hier zie je ook die afgehouden stronk van Isaïe. Daar was de belofte voor. Daar komt een Messias uit, maar die ziet er niks meer van. De koningslijn is doorbroken, het koningshuis is weg, het is voorbij. Nee, het is niet voorbij. Het is niet voorbij. De winter is voorbij, staat in Hooglied. De winter is voorbij en het nieuwe leven komt weer. We hebben het pas kunnen zien in de lente, dat nieuwe leven komt weer. Dode takken, dode bomen, zo lijkt het. Maar nu staan ze in een bloei. En ik zag de bloemen van de week aan de bomen, die nog een paar maanden geleden dood en zwart waren. En er komen weer een korte vrucht aan. Het is niet voorbij. God brengt leven, waar wij nu misschien dood zien. Maar geloven we hem? Willen we hem geloven? Heere, kom ons ongeloof te hulp. Dat wil hij laten zien. Het werk van zijn geest, het leven wat hij brengt. Stromen op het droge. Want hij is als een reisje voor zijn nagezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Bijzonder, het is de Zoon van God. De allerschoonste onder de mensenkinderen. Dat is op Psalm 45. En hij komt hier. Geen gedaante, nog heerlijkheid. Want de nederigheid. Hè? Als we hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Dus ongelooflijk, een man van smarten en verzocht in krankheid. En eigenlijk was als verbergen het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Wat een nederigheid. Nederigheid en liefde, dat zijn twee woorden die bij elkaar horen. Je kunt niet lief hebben als je niet nederig bent. En je kunt niet nederig zijn als je geen liefde hebt. Nederigheid is een geweldig mooi iets. Ik was een hele tijd geleden bezig om de Christinnenreis te lezen. Daar was ik mee gestopt. Een paar maanden geleden alweer. En van de week dacht ik van ja, ik ga er toch weer eens verder. En toen las ik het gedeelte dat Christinne met haar kinderen en met haar gezel Barmhartigheid en hun begeleider Groothart de vallei van de verootmoediging ingaan. Oftewel de vallei van de nederigheid. En daar wordt er uitgebreid teruggeblikt op wat Christen in het eerste deel had meegemaakt in die vallei. Die had dan een geweldig gevecht geleverd met Apollyon, met de duivel. Die als een monster, zwaar bewapend en helemaal bepanserd, een hele zware slag met hem leverde. Hij had dan een hele moeilijke tijd in die vallei van de verootmoediging. Maar dat betekende eigenlijk, en dat wordt in het boek De Christinnenreis duidelijk gemaakt, dat hij daar een hele zware strijd had met, eigenlijk met zichzelf. Omdat hij helemaal niet nederig wilde zijn. Hij wilde zich helemaal niet verootmoedigen. En daarom had hij zo'n geweldig zware strijd. Daarom was het voor hem zo geweldig moeilijk in het dal. Maar Christine en haar kinderen en haar gezel, die hadden een andere houding. Zo beschrijft hij dat. En die genoten in die vallei. Dus wat een geweldige rust is hier. Geniet zo van de vogels. Ik hoor niet het lawaai van de stad. Maar hier is een rust. Ik hou zo van deze plaats. En ik denk dat dat waar is. Als we werkelijk die nederige gestalte hebben. Die de Heer Jezus in ons hart uit wil werken. Dan geeft het een geweldige rust. Dan zijn we niet meer bezig met te strijden onszelf te verdedigen. En dan mogen we genieten. Ja, nederigheid is nou niet iets wat we paraat hebben over het algemeen. Ik niet tenminste. En ik ben vaak met Apollyon aan het vechten. Maar ik verlang wel naar die gestalte van Christine. En ik denk dat u er ook wel naar verlangt. Om zo in die rust te zijn. Om het ware zo te genieten van de natuur, van de vogels. Van de schepping, van de schepper. Want dat zegt Bunyan ook. De schepper zelf woont ook hier. Hij heeft hier zijn landhuis. En wat hij ook zei, dat komt wel heel scherp aan. Hij zegt, in deze vallei willen alleen mensen wonen die werkelijk met hem willen leven. Anders willen we niet nederig zijn. Ik wil het wel leren. Ik wil genieten van die rust. En die Apollyon, daar wil ik maar vanaf. Dat is geen goed gezelschap. Dat is geen goed gezelschap. De nederigheid van de Heer Jezus, om dat te mogen leren. En weet je wat het mooiste is? We zijn begonnen met Romeinen 5. En dan staat dat de liefde van God, dus ook de nederigheid, in ons hart is uitgestort. En dan gaat het erom, ga ik nou zelf proberen nederig te zijn? Ja, dat gaan we proberen. Dat gaan we echt proberen. En dat gaat niet werken. Maar we gaan het toch proberen. Totdat we op een gegeven moment zeggen van, nou, ik heb het nou zo vaak geprobeerd. Ik ga het nu aan de Heer overgeven. En daar is de Heer nou mee bezig. Om ons te krijgen tot het punt dat we zeggen van, ja, nu kan het echt niet meer verder. Ik kan het echt niet meer. Heer, nu moet u het doen. Overgave. Weet je wanneer we ons allemaal overgeven? Wanneer Nederland zich overgaf in de strijd tegen de Duitsers. Maar niet op de tweede dag. Toen dachten ze, nou, we kunnen ze nog even slaan. Maar toen ze Rotterdam plat gingen gooien. Toen hadden ze door van, ja, dit kan niet meer. Dit is een verloren zaak. Nu geven we ons over. En zo is het geestelijk ook. We geven ons pas over als het echt niet meer verder kan. En daarom hebben we denk ik zoveel moeite in ons leven. Want de Heer ons daar moet brengen. Dat we zeggen, we kunnen niet meer verder, Heer, ik heb nu echt u nodig. En dan is het zo mooi dat de Heer Jezus alles gedragen heeft. Dat staat ook in het volgende vers, vers 4. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. De Heer is zo lief, omdat hij ons die moeite geeft om ons verder te brengen. Om ons die vreugde te geven, om ons die rust te geven. Maar hij gaat zelf met ons mee. Niet te zeggen van, nou, ik stuur jou daar op af en ja, dan komt het wel goed met je. En dan zie ik je wel weer. Nee, hij gaat met ons mee. Dat betekent dat hij zelf die moeite leidt. Als je ons een lichamelijk ongemak zendt, dan leidt hij zelf die pijn mee. Als je ons andere tegenstand zendt, dan heeft hij daar ook ten volle mee te maken. Want hij is bij ons, hij woont in ons. Er is geen hechtere verbinding mogelijk. Zo lief heeft hij ons. En we denken dan van, ja, God is zo hard voor mij. Nee, hij is zo liefdevol voor mij. Want hij wil mij brengen naar een plaats die zoveel beter is. En hij heeft al die pijn en al die moeite daarvoor over om mij daar te brengen. Want een liefdevolle God hebben we toch. Wat beoordelen we hem toch vaak verkeerd. En dan moet ik naar mezelf wijzen. Want ik ben vaak ontevreden, vaak ongeduldig. Maar God is zo liefdevol. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Niet een paar, maar allemaal. Heb je wel eens hoofdpijn? Heb je wel eens buikpijn? Zit de geest ook wel eens in het donker? Ben je wel eens depressief? De Heer Jezus heeft alles op zich genomen. Al mijn pijn, al uw pijn. Alles wat u meemaakt. Wat u meegemaakt hebt, wat u ermee gaat maken, heeft hij op zich genomen. We hebben geen besef, werkelijk geen besef, wat de Heer Jezus voor ons geleden heeft. En dat tevoren wetend. Voor de grondlegging van de wereld, dit gaat het kosten. Maar ik heb ze zo lief. Ik heb Remco zo lief. Ik heb dat ervoor over. Ik heb Clarine zo lief, ik heb dat ervoor over. Wat een geweldige God. Dat we hem meer leren kennen. Dat we hem meer gaan waarderen. Dat we hem meer gaan liefhebben. Maar hier staat, doch wij achter hem dat hij geplaagd, voor God geslagen en verdrukt was. We hadden nog geen eens door dat hij zo voor ons moest lijden. We dachten, ja, hij zal zelf al verkeerd bezig zijn. Zo werd hij beoordeeld. Ze moeten niks van onszelf verwachten, niks van onze eigen wijsheid. Want dat slaat gewoon nergens op. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om ons ongerechtigheid is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanmerkte was op hem. En door zijn striemen is ons genezen geworden. Wij dwaalden allen als schapen. We keerden ons een iegelijk naar zijn weg. We gaan onze eigen weg, we zijn schapen. En dat brengt ons op Psalm 23. We zijn schapen. Hulpeloos. Zwak. We hebben leiding nodig. En we zijn geneigd om te dwalen. Maar we hebben een herder. Een herder die liefdevol is. Een herder die altijd bij ons is. Een herder die ons altijd op het oog heeft. Die ons nooit uit het oog verliest. Een herder die zijn leven voor ons gegeven heeft. Een herder die ons alles gegeven heeft. En wat een geweldig vooruitzicht mogen we hebben. En dat is best wel eens moeilijk. Ik heb soms het idee dat ik in twee werelden leef. Als je in een bijbelstudie zit, of als je in een dienst zit. Dat is zo anders als wanneer je op het werk zit. Of wanneer je in het gewone leven zit. Maar eigenlijk is het niet anders. Maar dan zou je willen dat je... ja, die rijkdom alvast kende. We moeten nog even wachten. En dan geeft Christen ook Bunyan ook een heel mooi beeld van in de Christenreis. In het huis van uitlegger. Dat is een beeld van de Heilige Geest. En dan ziet hij twee kinderen op een stoel zitten. De ene die kijkt heel chagrijnig. En de andere die kijkt heel tevreden. En dan vraagt hij, wat betekent dit? En dan zegt uitlegger, nou, de ene die heet hartstocht. De andere heet geduld. En ze hebben allebei te horen gekregen dat ze tot volgend jaar moeten wachten tot ze datgene krijgen wat hun toekomt. En dat betekent, het goede komt na het leven, of na de dood. En geduld, die was daar tevreden mee. Die was tevreden om de moeite van het huidige leven te dragen. Die zag uit naar het volgende leven. Naar de eeuwigheid. Maar hartstocht, die wilde het nu hebben. Ik ga niet wachten. En wachten vinden we best moeilijk. De verloren zoon kan ook niet wachten. En ik heb ook wel eens moeite met wachten. Misschien heeft hij ook wel eens moeite met wachten. We gaan nu door een tijd van beproevingen. Maar we mogen in die beproeving ook de Heer leren kennen. En zijn liefde leren kennen. En dat zal een geweldige zegen zijn op de dag dat hij komt. En dat we met hem verenigd worden. Dan zullen we zien dat het de moeite waard geweest is om te wachten. Dan zullen we zien waarom de Heer het de moeite waard vond om de schepping te beginnen. En waarom de Heer Jezus de moeite waard vond om het kruis te dragen. Dan zullen we zijn liefde gaan zien, ten volle. We kunnen nu al iets van zien, dan gaan we het ten volle zien. En dat zal zo geweldig zijn. Paulus zegt, het is met geen oog gezien, met geen oor gehoord en in geen mensenhart opgeklommen. En we kunnen best heel wat bedenken, toch? We kunnen ons een paradijs voorstellen. Wim heel de dag gitaar spelen. Ik dacht, dat ja, dat is al een paradijs te vinden. Goed, je mag je eigen voorstellen. Maar we kunnen ons heel wat voorstellen van een paradijs, toch? Maar Paulus zegt, hou maar op met je voorstellingen. Want het is zoveel beter. Zoveel mooier. Hoe zou het zijn in de hemel om daar te wandelen met God? Om daar de woning te zien die hij nu voor ons het maken is. Maar het mooiste is wel dat hij daar is. Je kunt een paradijs hebben. Je kunt gouden straten hebben. Stadsmuren van edelsteen. Maar ja, als God er niet is, dan heb ik er niks aan. Maar we hebben daar al die geweldige dingen. Maar we mogen daar met God wandelen. In een volkomen gemeenschap. Iedere dag. Wat een heerlijk vooruitzicht. Wat een liefde van God dat hij dat voor ons bereid heeft. Zullen we hem daarvoor danken. Ja, liefdevolle Vader, hoe zullen we ooit kunnen bevatten hoe groot uw liefde voor ons is? Hoe groot uw geduld voor ons is? Liefdevolle Heer Jezus, kunnen we ooit begrijpen hoe uw nederigheid is? En liefdevolle Heilige Geest, kunnen we ooit bevatten hoe groot uw geduld is? Dat u in ons woont, dat u ons vormen wilt. Terwijl we zo vaak tegenstreven. Maar Heer, ik dank u dat u doorgaat met het werk wat u begonnen bent. Want u zult het nooit loslaten. U zult het verleidigen tot de dag van Jezus Christus. Heer, en dan zullen we zien uw heerlijkheid. Ja, dit is nu een tijd van wachten. Misschien ook een tijd van moeite. Misschien is het ook een tijd van vreugde. Maar dank u wel, Heer, dat we mogen weten dat u altijd bij ons bent. En dat we een heerlijk vooruitzicht hebben. Dat we een God hebben die ons volkomen lief heeft. En die ons ook altijd lief zal hebben. Want u bent onveranderlijk. Heer, ik dank u zo dat u ons zo getrokken hebt uit deze duistere wereld. Dat u ons gesteld hebt in het licht. En Heer, ik wil ook zo bidden dat u onze ongelovigheid te hulp komt. En dat we groeien mogen in de genade en kennis. Groeien mogen in liefde tot u. Heer, dus we danken u voor deze avond. En bid ook zo een veilige thuishuis voor een ieder. Ik bid ook zo voor Colene, dat ze ook een gezegende tijd mogen hebben met Paul en Ondra en Olivia. Heer, dat ze zo ja, genieten mogen van de gemeenschap door u met elkaar. Wilt u hen zegenen en wees u ons ook tot een zegen in Jezus' naam. Amen. Amen.